Welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Kan het stil worden? Dan is het wat makkelijker om te horen, elkaar te horen. Ik wil een heel speciaal welkom heten aan de familie van Arco en Marieke en van Matthijs en Anne, die hier zijn gekomen om met elkaar Jiska en Juda op te dragen. Heel fijn dat jullie er zijn en ik hoop dat jullie je thuis voelen en gewoon mee kunnen doen met de dingen die we doen. En je ook vrij voelen om te blijven zitten als je zin hebt om dat te doen of dat je niet met alles mee hoeft te doen. Welkom in ieder geval. Ja, ik zal even vertellen. Het was hier ijskoud toen we binnenkwamen. Er bleek een zekering kapot te zijn van de verwarming. Die is inmiddels gerepareerd. Dus als het goed is, wordt het hier langzaam iets warmer. Ik zie dat sommige mensen hun jas aangehouden hebben, maar hopelijk warmen we met elkaar goed op. Zo. Al die lichamen, dat wordt vanzelf heter. Ja? Als het goed is, zouden ook Thomas en Suzanne er zijn, maar ik heb ze nog niet gezien. Dus nou, misschien komen zij nog. Dat zijn leden van onze gemeente die in Indonesië werken. En zij zouden vanmiddag ook in de dienst zijn. Dus als ze straks nog komen, kunnen we hen hartelijk begroeten. Het is een bijzondere week geweest. Want afgelopen dinsdag is Doni overleden. Doni Weiland. Geliefd gemeentelid. Voor velen van ons een hele oude, vertrouwde, bekende, een geestelijk moeder en zus. Iemand die niet heel erg op de voorgrond trad, maar wel een enorme invloed heeft gehad in onze gemeente. We hebben gisteravond een dankdienst gehouden voor haar leven. Er waren ook velen van jullie. En wat mij daar toch in trof was hoe enorm veel invloed je kunt hebben door biddend aanwezig te zijn. En hoeveel levens van mensen zij heeft beïnvloed, aangeraakt door wie zij was en door haar liefde voor Jezus. Dus dat is echt wel iets om dankbaar voor te zijn. Een heel mooi getuigenis vond ik dat. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat degenen die heel veel met haar omgingen haar heel erg zullen missen de komende tijd. En ook haar familie natuurlijk heel erg in bijzonder. Wij zongen een lied gisteravond. In de schuilplaats van de Allerhoogste blijf ik onder uw vleugels, o Heer. En ik moest daarbij aan denken dat God er altijd is. Zowel aan het begin van het leven als aan het einde en voorbij het einde. En dat vind ik een mooie gedachte. Ook als we nu stilstaan bij twee kinderen die nog helemaal aan het begin staan. Dat zij ook onder de vleugelen van God mogen schuilen. En daar gaan we hen straks, ook opdragen aan de Heer. Maar het laat zien dat God trouw is, een heel leven lang. En dat is heel fijn om te weten en op terug te vallen. Zullen we eerst bidden voor deze dienst? Dan zal ik daarna nog iets meer uitleggen over wat we gaan doen en hoe de dienst eruit ziet en ook over de activiteiten tot aan Pasen. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn in uw naam. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u het begin en het einde bent. En dat u onze Vader bent bij wie we mogen schuilen. We bidden voor deze dienst dat we uw aanwezigheid zullen proeven. En dat u tot ons hart wil spreken. We danken u voor het leven van Doni en voor het voorbeeld dat zij voor ons is geweest in vertrouwen op u, grote liefde voor u, blijdschap die ze uitstraalde en betrokkenheid en gebed. Dank u wel voor haar plek in ons midden. En we danken ook dat we samen met Arco en Marieke en met Anne en Matthijs hun kinderen kunnen opdragen aan u vandaag. En dat u ook in hun leven de dragende kracht bent. We bidden voor alle elementen van deze dienst dat u daarbij wil zijn en dat u daardoorheen tot ons wil spreken. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Oh ja, ik heb het maar even opgeschreven, want er zijn best veel mededelingen. Het is komende week de goede week voor Pasen. En dan is er elke avond van 19:30 tot 20:00 een korte bijeenkomst in de kapel ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen, waarin we een paar liederen zullen zingen, een bijbelgedeelte luisteren, stil zijn met elkaar en een fragment uit de Johannes Passion of de Matthäus Passion zullen luisteren. Dus het stond ook in de nieuwsbrief, maar het is goed om jullie er nog even aan te herinneren. Dus van harte welkom. En dan over vandaag. Het thema van deze dienst is de eenzaamheid van Jezus. En wat zijn eenzaamheid en lijden voor ons kunnen betekenen. Daar zal Menno een korte overdenking over houden. En het pastorale team zal ons daarna meenemen in een tijd van uitleg, van bediening en van gebed. En tijdens de dienst, dat hebben we al een keer eerder gedaan, zal er hier op het podium een schilderij worden gemaakt. Dorien Hoeven is oud gemeentelid van ons. Zij wonen in Ede en zijn daarom ook deel geworden van een gemeente in Ede, van de schuilplaats. Maar Greke heeft haar gevraagd of zij vandaag een schilderij wil maken tijdens de dienst. En haar indrukken van wat God tot ons wil zeggen, ja, op doek wil zetten. En aan het eind van de dienst zullen we kijken of er gelegenheid is om nog even daarop bij stil te staan. Van wat heeft de Heer ons te zeggen via een heel andere manier van uiten dan het woord. Mooi vind ik dat. We beginnen zo dadelijk met een paar liederen met de kinderen. Daarna zullen we Juda en Jiska opdragen aan de Heer, samen met hun ouders en de familie. Dan wordt er nog even uitleg gegeven waar de kinderen naartoe kunnen. Ook de gastkinderen zijn van harte welkom om mee te doen met de kinderdiensten. Dat leggen we zo even uit, wie waar zit en wat ze gaan doen. En dan gaan we verder met een aantal liederen zingen. En vervolgens houdt Menno een overdenking en gaat het pastorale team het overnemen. Dus dat zijn de ingrediënten van deze dienst. Dan weten jullie een beetje wat je te wachten staat. Dus we beginnen nu met twee liederen, denk ik. Maar ik heb nog één mededeling, die ben ik bijna vergeten. Dat werd mij gevraagd voor de dienst. Is er een vrijwilliger die na de dienst even wil helpen met opruimen? Met name het leeghalen van de zaal. Er was het service team had nog een tekort. Er zijn in ieder geval een paar kinderen die willen helpen. Dat is heel fijn. Is er ook nog iemand erbij? Christine, heel fijn. Dank je wel. En nou, David, nou moet het goed komen. Zoveel hulp. 4 personen. Goed. Hartelijk dank.
Ja, goedemiddag iedereen. Daar zijn we. Ik zou zeggen, ga vooral staan als je warm wil worden.
Als de dag wat ik ben, als een spiegel zijn van wie u in mij bent. U bent zoveel meer dan ik verlangen kan. In mijn leven in uw hand, regeer mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, in mijn zwakste nacht, wees in niet dat ik u ga.
En mogen de beide ouders met hun, hun wolken deze kant op komen. Alsjeblieft. Ja, en de rest van de kleintjes van de gezin. En dan, we vinden het leuk als alle andere kleine kindjes, dan gaan wij hier op de tree zo staan. Als alle andere kleine kinderen in de zaal ook hier vooraan komen zitten. Als je wilt. Op de grond. Hoe groot is groot? Iedereen die zich kind voelt. Kom maar, maatje. Je mag je papa of je mama meenemen als je het alleen niet durft. Kom maar hier zitten.
Hier zit op de trap.
Hier op de grond of op de trap zo. Ik zou hier op de grond gaan zitten, dan kan je de kindjes zien. Daar gaat het om nu. Ja, hier mag je op de grond gaan zitten zo. Vul het maar op. Helemaal vol.
Ja. Nou, wat een prachtige gezinnen hier. Jullie mogen alle vier iets vertellen, of wat je hebt bedacht over jullie kinderen. En daarna gaan we voor ze bidden.
Goed. Nou, ik ga het spits afbijten. Een beetje spannend vind ik het wel, eerlijk gezegd. Ik ga een persoonlijk verhaal delen. Ja, waar Jessica's naam vandaan komt. Dat vroeg jij mij van, oh, misschien kan het vertellen waar Jessica's naam vandaan komt. Jessica's naam betekent de Heer ziet. En het is heel bijzonder dat ze er is, want ik had echt mega erge bevalangst. Dus ik dacht, ja, ik zie wel ooit een gezinnetje vormen, maar geen idee hoe, want ik zie heel erg op tegen de bevalling. Nou, dus zo'n 2,5 jaar geleden heb ik EMDR-therapie gehad in het ziekenhuis. Op een hele bijzondere manier ook mocht ik die therapie gaan volgen. Zeg maar, op een bijzondere manier ben ik daarin gerold. Dus dat was wel bijzonder op zich. En tijdens de EMDR-therapie moest ik van de therapeut aan mijn allerergste rampscenario denken. Nou, dat was vast iets heel bloederigs met paniekende zusters. En dan daarna moest ik naar een lampje kijken wat heen en weer gaat. Nou ja, en dat is dan een manier van verwerking. En dan gaan de scherpe randjes van het, in mijn geval, zelfbedachte trauma, die gaan ervan af. En dat werkte. Ik had van tevoren gebeden van, oh God, geen idee of dit zuivere koek is, want er gaat iets met mijn psyche gebeuren en geen idee wat dat doet. Dus, Heere God, wilt u erbij zijn? Ik wil dat er eigenlijk alleen ruimte is voor u en niet voor iets wat niet van God is. Nou, dus na een paar keer moest ik naar zo'n lampje kijken en ik kreeg allemaal beelden in mijn hoofd. En één heel erg scenario wat ik naar zou vinden is als het kindje wat geboren zou worden als het niet meer zou leven. Nou, dat is het hele kwetsbare in het verhaal. Ja, ik ga het toch wel vertellen. Dat heeft ermee te maken dat mijn moeder waarschijnlijk een miskraam heeft gehad. In een vroeg stadium. Dus ja, hè, je twijfelde zelf ook van, is het echt of niet? Nou ja, en dus ik was daar erg verdrietig bij. En het volgende moment zag ik hem en ik kreeg zijn naam. En hij heet Roy. Nou, dat was erg bijzonder. Het was echt in een split second. Het was het gewoon, dus nou, dat heb ik een poos laten bezinken. En toen zei een vriendin van mij, die vroeg van, weet je wat Roy betekent? En dat wist ik niet. En ze zei, ja, maar ik weet wel wat het betekent. Dat komt van de naam Lachai Roy. Dat is een bron waar Hagar, Hagar is de slavin van Sarah, van Abraham, waar zij heen vluchtte toen zij het leven zuur werd gemaakt door Sarah. Bij de bron ziet Hagar de ontmoette engel van de Heer. En de engel die zegt van, hey, je zult heel veel nakomelingen krijgen door Ismaël, die zij dan gaat baren. De naam Lachai Roy betekent de Heer ziet. En Roy is dan het stukje zien. Nou, toen was die angst voorbij eigenlijk. Daarna kon ik verder processen, dus eigenlijk was die angst direct voorbij. Dat was heel erg bijzonder. En toen kon de kinderwens gaan groeien. En toen raakte ik zwanger en dat was gewoon vet bijzonder. En ik heb geen angst gekend daarin, dus dat was ook heel bijzonder. Maar goed, we hebben een meisje, het is geen jongen, dus ik kon haar niet Roy, niet Roy noemen. Jiska betekent ook de Heer ziet, net als Roy. En de tweede naam is Rafaella en dat betekent God geneest. Ja, omdat God vrij maakt en geneest. Dus het is vet bijzonder. Ik ben gewoon mega dankbaar dat God het geeft, dat God vrij maakt, dat God geneest en dat jij ziet. Ja, dat wou ik ook nog vertellen. Psalm 139 is natuurlijk ook, dat is ook een beetje mijn lijfpsalm, God die ziet. En ook in miskraam, in welk stadium het ook misgaat eigenlijk. Dus in Psalm 139 staat van alle dagen zijn opgetekend. Hè? God kent al die dagen. Dat hoort erbij. Yes.
Ik vind het heel bijzonder om dit proces samen met jou mee te hebben mogen maken. En het is heel bijzonder ook Gods timing hierin. Ik was er inderdaad al iets langer klaar voor. Maar als ik zo terugkijk op het proces wat we ook samen hebben doorgemaakt en waar Jiska uiteindelijk het levende getuigenis van is, dan kan ik niet anders zeggen dat Gods wegen hoger zijn dan die van ons. En zijn gedachten beter dan die van ons. De timing, ook voor degenen die ons wat beter kennen met het proces van voorbereiding voor MAF. Ik had het niet beter kunnen bedenken. Ja.
Ja, dit sluit ook wel aan op wat ik wil vertellen. Ik wou een paar dingen zeggen. Ten eerste van een kind krijgen is gewoon geen vanzelfsprekendheid. Ik weet gewoon, we kennen best wel veel mensen die überhaupt geen kinderen kunnen krijgen, die daar heel veel verdriet om hebben. En als je al een kind krijgt, dan is het ook niet zomaar dat het zomaar, dan is het maar afwachten hoe het met de bevalling allemaal gaat. En meestal gaat het wel goed. Dat was dus ook bij ons zo. We hadden al het nodige met de vorige kinderen meegemaakt, dus we waren al redelijk voorbereid. Maar met hem ging eigenlijk vrij alles goed, totdat hij geboren werd. En toen bleek hij in één keer meer dan 5 kilo te wegen. Dat had ze helemaal niet voorspeld. Dus gelukkig dat we dat pas achteraf wisten. Maar toen begon het eigenlijk het intensieve gedeelte. Want hij dronk eigenlijk helemaal niet. Je was gewoon een uur met hem bezig met een fles. En dan had hij 5 slokken gehad. En dan kon je een uur slapen. En dan kon je een uur later weer beginnen. En dat duurde echt best wel lang voort. Dus hij moest in het ziekenhuis blijven. En dan met de kinderen het heen en weer. Dus dat was gewoon best wel heel intensief. En op een gegeven moment moest hij ook een sonde. Omdat hij anders niet genoeg binnenkreeg. En op een gegeven moment moest Anne ook naar het ziekenhuis, want die had 40 graden koorts en antibiotica. En eerst sloeg die antibiotica niet aan. Dus ik kwam best wel op een punt dat ik ook bedacht van, dat je best wel erop aangewezen wordt dat je op God moet vertrouwen, zeg maar. Dat je aan de ene kant weet van, ik kan heel erg op God vertrouwen, en aan de andere kant ook gewoon de realiteit heb van, dit is gewoon hoe het is. Dat je heel erg voelt van, nu moet ik dat ook in de praktijk brengen, maar dat het gewoon best wel heel spannend is. Dat ik op een gegeven moment ook wilde ik met de kinderen naar het ziekenhuis, en toen belde Anne eigenlijk van, je hoeft eigenlijk, kan maar beter niet komen, want hij is gewoon weggevallen nu, zeg maar, omdat hij hij viel gewoon elke keer in slaap. Dus, ook dat Anne nog eigenlijk de antibiotica eerst niet aansloeg. Dus ik vond het eigenlijk best wel heel erg spannend allemaal. Dat ik me echt gewoon even afvroeg van... Ja, gaat Anne het wel redden? Gaat het Juda het wel redden? Nou, toen kwam ik gelukkig in uiterst labiele toestand. Kwam ik opeens Maartje tegen. En die slingerde nog even wat mensen aan om even goed te gaan bidden. Maar dat heeft ook wel echt geholpen. Dat weet ik zeker. Want Anne is ook weer gewoon goed bovenop gekomen. En hij op een gegeven moment, na anderhalve maand of zo... Opeens ging hij gewoon heel veel drinken. En dat vond ik wel echt een wonder. Want ze wisten niet wat er aan de hand was. Ze wisten ook niet hoe lang het zou duren. Dus dat is echt super, super fijn. En daarom wil ik ook nog even alle mensen bedanken. Dat wil ik ook wel echt zeggen. Ja, deze gemeente... Ja. Ja. We hebben het echt wel heel liefdevol ervaren. Gewoon alle mensen die meegebeden hebben en die ook voor ons gekookt hebben. Ja, als ik over nadenk, het is echt een hele bizarre periode. En dan gewoon echt even heel intensief. Je leeft echt in een soort vreemde bubbel even. Dus ik wil iedereen heel erg bedanken die meegeleefd heeft. En dat.
Ja, dat ga ik ook natuurlijk. Ik wilde nog iets zeggen over zijn namen ook. Want Juda heet Juda Albert Elias. En Juda betekent geprezen. En we hebben eigenlijk echt voor die naam gekozen dat hij midden in ons gezin steeds weer de herinnering is van God zorgt voor ons. En Elias betekent mijn God is Jahwe. Ook weer als bekrachtiging van ja, hij staat in het midden. En Albert is een mooie vernoeming naar opa en de overgrootvaders. We zijn gewoon heel dankbaar voor hem.
We gaan samen bidden voor Jiska. In onze gemeente hebben we de gewoonte om een boekje te geven. Daarin kunnen wensen, gedachten, bijbelgedeeltes of woorden die God spreekt opgeschreven worden. En ik heb het eerste erin geschreven... Toen ik Jiska voor het eerst zag, was ze nog heel jong, ik denk een paar weken, begon ze al te lachen, heel vreugdevol. Dus ik moet altijd als ik haar zie en hoor, denk ik aan vreugde. En jij zei al wat de naam betekende, je ziet uit naar God, maar God ziet jou ook. En ik dacht aan een tekst uit Sefanja, daar staat, wil je even? De Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Nou, dat willen we ook uitbidden voor je. Vader, we willen u danken met elkaar als gemeente voor Jiska. We danken u, Heer, dat u haar heeft toevertrouwd aan Marieke en Arco. Heer, dat ze mag opgroeien in dit gezin vol liefde, vreugde. En we bidden ook om wijsheid en geduld en dat zij tot zegen mag zijn... En vreugde in hun midden.
En Jiska, we zegenen je in de naam van de Vader die je bij naam kent. Die je vormeloos begin zag. En die bij je zal zijn. Die je bij naam roept. En zegt, je bent van mij, Jiska. En in de naam van de Heer Jezus die zijn leven voor je heeft ingezet. En in de naam van de Heilige Geest die alle dagen bij je zal zijn. En voor je zal zorgen. En je zal begeleiden. En je zal helpen om Jezus te leren kennen. En we zegenen jullie als vader en moeder. Daar staan we weer. 6 jaar na dato. Dank u wel, Heer, dat we hier weer samen mogen staan. Nu met z'n drieën. En we zegenen jullie met wijsheid en met heel veel plezier en liefde. Voor Jiska en voor elkaar. Heel veel moed ook. Voor alles wat er op jullie pad gaat komen in het zendingswerk. Elke stap. En Heer, we bidden u dat u hen een extra genade daarvoor geeft om dat te combineren. En papa en mama te zijn van een MK, een Mission Kid. Dat ze daar een zegen door mag ervaren, niet een zucht, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Nu is Juda aan de beurt, hè? En met zijn mooie zussen gaan we even naar deze kant staan. Juda, betekent loven en prijzen, hè? En... Toen ik daarover nadacht, dacht ik meteen aan Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel. En ik, die tekst zal ik ook even voorlezen. Een vers eruit. Loof de Heer al zijn werken. Aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heer mijn ziel. En dat willen we ook samen bidden. Dank u Heer voor Juda. Dat hij ook deel is van deze grote kudde. Van alle kinderen die hier in de gemeente zijn. Dat hij ook mag opgroeien en van u mag horen. En dat hij ook uw lof mag zingen en u mag prijzen. Mag ontdekken hoe groot u bent. En dat hij van u mag getuigen. En dat hij ook mag zien hoe groot uw schepping is. Heer, wilt u hem zegenen?
Juda, we zegenen je in de naam van de Vader die jou bij name kent. Juda. En in de naam van de Heer Jezus die zijn leven voor je heeft ingezet. En in de naam van de Heilige Geest die altijd bij je is. En met jou zegenen we ook je zussen, de twee engelen. En jou, om zoals je met kerst in de kribbe lag, Jezus te leren zijn voor heel veel mensen. Als Jezus, de handen en ogen, de voeten, de oren. En we zegenen jullie, papa en mama, met heel veel wijsheid, heel veel genade, heel veel liefde en geduld. En heel veel plezier met Juda en zijn twee zussen. En vader, we bidden u dat u hen voorgaat. U heet niet voor niks vader, u weet hoe het moet. En bij hem kun je te raden. Bij hem kun je alles vinden wat je nodig hebt om deze zoon de weg te wijzen. Amen. We gaan een zegenlied zingen. Zullen we allemaal gaan staan en hem zegenen daarmee?
In je tanden, in je vruchten, hij is bij jou, hij is bij jou. Ik zal even wat vertellen over de kinderen en wat er vandaag gebeurt in de kinderdienst. Ik heb zelf het voorrecht om voor de baby's te zorgen van 0 tot 2 jaar samen met Mirre vandaag. Dat is hier achter de klapdeuren. Dus als de baby's van 0 tot 2 dat fijn vinden, kunnen ze met mij mee straks. Of tenminste, dan kunnen de ouders brengen. Ik denk niet dat ze zelf naar me toe kunnen lopen nog. De peuters die zijn in de zaal hier vlak achter. Achter de keuken, daar is Stefan verantwoordelijk voor, samen met Arnold. De onderbouw, kinderen van 1 tot en met 4, die gaan met Judith mee. Maar vandaag hoef je nog niet de trap af. Je kunt gewoon gaan verzamelen hier in de hal, want jullie gaan samen naar buiten. Dus groep 1 tot en met 4, die begint eventjes buiten vandaag. Dus we bidden samen dat het droog blijft. Kinderen van de bovenbouw, die hebben vandaag Judith. Maar die gaan altijd eerst de trap af aan die kant. Dus dat is groep 5 tot en met 8. En die beginnen met een traditie bij ons, dat heet de band op sokken. Die hebben een hele eigen muziekband. Kijk, daar staan ze allemaal op hun sokken. En dat is echt heel erg leuk voor kinderen van groep 5 tot en met 8. En de tieners, is ook leuk om te weten, die zijn vandaag weer een keertje in de kapel. Dus een hele fijne dienst. En ik hoop dat iedereen weet waar je heen moet. En anders dan vraag je het nog maar eventjes.
Thank you.
hart vragen.
Van de goedheid van God. are on you, it is well. It is well with me. Jesus, it is well with me.
I just want to speak the name of Jesus over every heart and every in your presence, I speak Jesus. I know there is peace.
peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. Only Jesus.
Dank jullie wel. Zullen we nog bidden, Menno, voordat jij het woord neemt? Ja? Vader, dank u wel dat we uw naam mogen uitzingen. En ook mochten zingen dat er vrede is in uw nabijheid, Jezus. En we bidden voor Menno als hij met ons deelt wat hij op zijn hart heeft over u en over de gevoelens die u hebt gehad van eenzaamheid en verlatenheid en wat dat voor ons kan betekenen. Wilt u hem helpen om dat wat hij heeft voorbereid ook over te brengen? En wilt u hierdoorheen ook tot ons hart spreken? Amen.
Ik neem deze microfoon even, want dan kan ik niet de hele tijd wiebelen met de microfoon. Want daar heeft Henk met de opname alleen maar last van. Ja. Hans? Nou, nu voorkom ik het helemaal. Thema: eenzaam in de stille week. En dan denk je misschien van, hoezo is dat een thema? We gaan toch richting Pasen, richting het feest van ons christenen. De opstanding, het einde van de dood, de opstanding van de Heer Jezus, de verlossing van zonde, van het einde aan de gebrokenheid van de wereld, begin van het einde. Nou, in die stille week dan lees je eigenlijk, denk ik als hoofdthema, als je die bril eens opzet, dan merk je dat het hoofdthema bijna is dat het steeds meer eenzaam wordt voor de Heer Jezus. En op het moment dat hij binnenkomt op Palm Pasen, Palmzondag vandaag, dan rijdt hij op die ezel binnen en dan roepen de mensen allemaal dingen. Hosanna, Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. En tegelijkertijd, als je dan verder leest het hoofdstuk, hij komt in Jeruzalem en hij heeft daar allerlei ontmoetingen en toespraken. Dan merk je dat heel die omgeving niet begrijpt waar hij het over heeft. Niet pakt wat nou zijn boodschap is. Niet begrijpt wie hij is en wat hij komt doen. En ik kan mij niet anders voorstellen dan dat dat enorm isolerend werkt. Dat zelfs zijn discipelen, merk je aan, dat die in toenemende mate niet goed snappen. Waar heeft u het nou over? Wat wilt u nou precies? Waarom zegt u van die rare dingen? En dan komt er op een gegeven moment dit moment in Matteüs 26, de beschrijving van het evangelie van Matteüs. Ik lees het even voor van het scherm, want daar is het iets groter ook voor mij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane werd genoemd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. En dan nam Petrus en twee zonen van Zebedeus met zich mee. En toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen, ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier met mij om te waken. En hij liep nog een stukje verder, liet zich voorovervallen op de grond en bad, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan naar mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. En hij liep terug naar zijn leerlingen en hij zag dat ze lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? En in de evangelie lees je dan hoe dat zich herhaalt. Tot Jezus op een gegeven moment zegt, oké, het is genoeg. Je merkt op dat moment, hij vraagt zijn vrienden, met name die drie die misschien het meest zijn vertrouwelingen waren. Kom en waak met mij, want ik heb het heel erg moeilijk. Ik heb jullie steun, jullie nabijheid nodig. Hij vraagt niet, wil je me vertellen hoe het nou allemaal moet, hoe het nou zit, waarom en hoe. Maar hij zegt, wees er even bij. Wees even wakker met mij. Hoe doe je dat? Er alleen maar bij zijn. En dan duurt het 1 uur. En je ziet Jezus nog een eindje verder lopen. En hij ligt er op de grond. En je begrijpt eigenlijk niet wat er aan de hand is. En de discipelen zijn al moe. Het is een lange dag geweest. Een dag met heel veel wonderlijke en vreemde dingen. Toespraken van Jezus. Confrontaties in Jeruzalem. En dan vallen ze in slaap. En Jezus die dan terugkomt en dat ziet. Die vraagt aan hen. Waar ben je nou? Ik heb je nu nodig. En nou, je leest dan in de andere evangeliën dat ondanks die vragen en misschien wel de schaamte die zijn vrienden voelden, dat in de volgende moment dat hij bidt, dat hij precies hetzelfde weer meemaakt met ze. Zijn vrienden verlaten hem. Hij is verlaten, hij is eenzaam op dat moment. Hij heeft geen steun aan zijn vrienden, geen steun aan medemensen, geen steun aan ons. Op dezelfde manier als jij en ik misschien ook wel eens hebben meegemaakt. Misschien dat je door dingen heen gaat. Dat je het zelf ook niet allemaal snapt wat je meemaakt, wat je voelt, wat je misschien wel nodig hebt. En dat je hoopt dat er een paar mensen die je goed kent in ieder geval zullen zijn voor je. Dat ze dichtbij blijven. Dat ze hoeven niet allemaal dingen te vertellen. Want je hebt zelf nauwelijks grip op waar gaat het precies over. Je bent aan het knokken met iets, met God misschien wel. Ik snap uw wil niet. Ik begrijp niet wat er nu gaande is. Ik weet niet waarom overkomt mij of ons dit. En dat je dan merkt dat mensen toch er niet bij kunnen. En dat is ook wel begrijpelijk op een bepaalde manier. Want zij weten niet waar je bent, wat je aan het doen bent, wat er door je heen gaat, wat je. Eigenlijk ten diepste weten we dat zelden helemaal van elkaar. Zelfs, ik ben nu 42 jaar getrouwd dit jaar, zelfs als je elkaar zo lang, zo goed, zo intiem kent als in een huwelijk, weet je het soms niet. Wat gaat er in jou om? Wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig op dit moment? En hoe kun je nabij blijven en er zijn? En dan zelfs in zo'n relatie kun je soms merken dat je in slaap valt, terwijl de ander je juist nodig had. Dat je erbij moest zijn. Of dat de ander in slaap valt, terwijl jij die ander juist zo nodig hebt. Ook al weet je niet precies waarvoor. En dan is eenzaamheid tastbaar. En ik moet zeggen, ik denk, dan voelt het ook als de human condition, als je dat begrip kent. Dan komt er aan het licht dat je eigenlijk ten diepste allemaal eenzaam bent. Je hebt allemaal niet zo'n inzicht in de ander en de ander in jou, dat je tot op het diepst van je ziel de ander kunt kennen. Toch? Ik verbeeld me dat in ieder geval niet. Ik denk het niet. Ik denk het niet over mezelf, zelfs niet naar Marjan, naar mijn vrouw. Ik denk het ook niet over jullie. Ik denk niet dat ik jullie ten diepste ken. En ik zou het willen, misschien, hoewel ik mezelf zou vragen of ik dat aan zou kunnen. Of wij dat aan zouden kunnen om elkaar zo te kennen, ten diepste te kennen. Of wij op die manier met de ander, met elkaar zouden kunnen waken. Omdat op het moment dat dat over ons heen komt, dan dat is veel. Dat is intens. Dat is misschien wel, hè, we hebben dan misschien allemaal wel iets van, ja, maar ik wil niet alleen maar stil en bij je zijn. Ik wil het oplossen voor je. Ik wil dat het goed komt met je en ik weet niet hoe dat moet. En in die zin is op een bepaalde manier, denk ik soms, dat alleen zijn in die eenzaamheid bijna een bescherming. Een genade. Maar het is wel vreselijk. Bij Jezus stopt het hier niet. Op het moment dat hij dan aan het kruis, aan het lijden en overlijden is, dan zie je dat er een dimensie bij komt in zijn spreken. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, beschrijft Matthäus, die 3 uur aanhield. En aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Wat betekent mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En Jezus riep opnieuw, beschrijft Matthäus dan, en in andere evangelie lezen we dan dat waarschijnlijk hij toen op dat moment riep, het is volbracht. En toen gaf hij de geest. En op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel, het gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen, waar de troon van God was volgens de terminologie van de tempel. Van boven naar onder scheurde het in tweeën. En de aarde beefde en rotsen spleten. En de graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt na Jezus' opstanding. Ze kwamen uit de graven en gingen de heilige stad binnen, verschenen aan een groot aantal mensen. Heel wonderbaarlijk dit relaas, maar als je naar dat eerste gedeelte kijkt, Jezus die dan in die eenzaamheid onder de mensen uiteindelijk aan het kruis hangt en roept, Vader God, waarom hebt u mij ook verlaten? En ik heb gedacht toen ik deze inleiding voorbereidde van oké, was dat misschien, Vader God, het lijkt wel alsof u mij ook verlaten hebt. Vader God heeft hem nooit verlaten, maar het voelde alleen zo. Nou, ik denk dat je dat niet kunt zeggen als het gaat over de Heer Jezus. Als hij zegt, waarom hebt u mij verlaten? Dan denk ik dat de Zoon van God wel weet waar hij het over heeft. Dan is het echt zo. Op dat moment was God er niet voor hem. Niet in de buurt. Niet aanspreekbaar, niet bereikbaar. Niet beschikbaar. De verbinding was verbroken op dat moment. En daarmee kom je op de ultieme eenzaamheid. De ultieme eenzaamheid van een mens is als hij niet alleen, hij of zij zich realiseert, ik ben uiteindelijk altijd maar één te midden van velen. Ik ben eigenlijk alleen te midden van velen. Maar op het moment dat je je ook realiseert dat je leeft in een godverlatenheid. Een schepping die niet meer in verbinding staat met zijn schepper. Dat jij een schepsel bent die niet de verbinding heeft waartoe je gemaakt bent, waartoe je geroepen bent met de schepper. En ik denk dat wat hier gebeurt ongelooflijk wezenlijk is. Omdat wat Jezus hier meemaakt helemaal een einde maakt aan die eenzaamheid. Die meest fundamentele eenzaamheid voor ons allemaal. Die gekmakende eenzaamheid, denk ik. Als je het gevoel hebt, ik kan nergens meer bij, ik kan niemand bereiken, zelfs God kan ik niet bereiken, dan dat is afschuwelijk, dat is niet waar je voor bestemd bent, dat is niet wat God wil. In Hebreeën wordt dat moment beschreven wordt door Matthäus, wordt teruggehaald. Matthäus beschrijft hoe op het moment dat Jezus die laatste kreet slaakt, het is volbracht, dat het doek van de tempel van boven naar beneden scheurt en eigenlijk de weg naar God open gaat, symbolisch. Of je zou kunnen zeggen dat er duidelijk wordt, God is niet daar. God is niet daar bij de mensen. God is op een hele andere manier bij de mensen. De schrijver van de Hebreeënbrief die zegt dan: het is onze toevlucht om vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En reikt tot voorbij het gordijn, het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan. Excuus, komt zo. Ten behoeve van ons. Jezus die stierf, die door de Vader werd opgewekt en die vervolgens naar de Vader teruggaat. En daarmee voor goed en voor altijd de verbinding tussen ons en onze God legt. In principe zijn we dus nooit meer aan onszelf overgelaten. In principe is er dus nu een einde gemaakt aan die eenzaamheid, aan de existentiële eenzaamheid waar wij allemaal deel van zijn. We hebben een lijntje met God, zou je kunnen zeggen. Er ligt een anker daarboven bij de troon van God en daar is een touw aan vast en daar zit ik aan vast. En tegelijkertijd is het moeilijke, vind ik, van het leven dat in mijn geval in ieder geval het soms niet zo voelt. Eenzaamheid kan nog steeds een hele reële gemoedstoestand zijn. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar voor mij in ieder geval wel. En hoe moet je dan, hoe leef je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Je kunt allerlei technieken, tactieken toepassen om het te proberen te ontkennen, om te proberen eroverheen te werken of te genieten of te vluchten of. Maar dat gevoel, dat raak je niet zomaar kwijt. Er zijn soms ook hele diepe oorzaken voor. Existentiële eenzaamheid en relationele eenzaamheid kan allerlei wortels hebben, allerlei gebrokenheid in je ziel, allerlei ervaringen kunnen erachter liggen, waardoor je het moeilijk vindt om in bepaalde omstandigheden verbinding te hebben met de ander, met jezelf, met God. Maar als Jezus dan ergens voor gestorven is, als Jezus dan gestorven is om een einde te maken in die eenzaamheid, hoe hou je dat dan vast? Hoe pak je dat dan? Hoe kom je daar dan verder door in die moeilijke momenten? Nou, ik wil jullie eigenlijk vooral dit woord meegeven wat hier gebruikt wordt. Dat touw, en ik zie dat beeld heel duidelijk voor me, omdat ik een bootjesman ben. We hebben een schip met een anker. Als je het anker uitgooit, dan ligt het schip vast, mits het touw aan het schip vastzit. En ik beeld me in, dat touw, dat is de hoop. Dat touw, dat loopt van hier tot in de hoogste hemelen, tot bij de troon van God. En ik zit aan dat touw vast. Het is niet zo dat ik God aan een lijntje heb. God heeft mij aan de lijn. Hij houdt mij vast. Ook als ik het niet voel, ook als ik hem niet hoor, als het niet lukt om hem te horen of wat voor dingen, als ik het niet zie, als ik het niet weet, dan hoop ik dat hij mij vast heeft. En die hoop, dat is uiteindelijk voor mij ten diepste een keuze. Een keuze om te hopen dat het waar is en te geloven dat het waar is, om daar aan vast te blijven houden. En ik weet niet of dat dan de emotie oplost op het moment dat ik hem voel en de eenzaamheid meteen wegneemt, maar het geeft wel houvast. Het is een diepe keuze voor een overtuiging die uiteindelijk op het moment dat ik eraan vasthoud in de historie van mijn leven telkens opnieuw bevestigd wordt. Er zijn diepe dalen waar je doorheen loopt. Er zijn eenzame, godverlaten momenten, zo lijkt het. En dan toch kom je telkens opnieuw op momenten terecht waar je merkt dat God nog steeds spreekt. Alsof hij nooit weg geweest is. En sinds Jezus lijden en sterven is dat ook letterlijk wat het is. Hij is nooit weg geweest. Daarvoor, ik ben blij dat ik nu leef. Want nu geldt Jezus is de hoop, is het anker voor mijn ziel, wat voor Gods troon vast ligt. En ik loop aan het lijntje. Amen. Eliane, waar zit je?
Hi, ik ben Eliane van het pastoraatteam. En we wilden jullie graag een beetje meenemen in het deeltje pastoraat. En daarbij willen we dus ook eigenlijk stilstaan bij die eenzaamheid en verlatenheid. Dat hebben we als team ook al gedaan ter voorbereiding van deze dienst. En Dat zullen we dan ook individueel straks gaan doen in, met deze beelden en wat muzikale begeleiding. En dan ontvang je, er liggen pennen en papiertjes hier aan de zijkant, dus die kunnen dan zo meteen doorgegeven worden. En dan mag je even voor jezelf opschrijven. Een moment van eenzaamheid dat je hebt gekend. Echt even daarbij stilstaan, wellicht al in gebed. Of gewoon even de herinnering zeg maar ophalen van eenzaamheid. En ik wilde ook even ter inleiding even noemen waar wij allemaal aan dachten als we dachten aan de eenzaamheid. Niet gezien zijn, genegeerd worden, gepest worden. Je helemaal buiten de groep voelen, aansluiting missen, buitenstaander zijn. En het leven speelt zich af buiten het raam. Je kijkt er doorheen, maar je bent er niet bij. Je voelt je hulpeloos en staat er alleen voor. Je hebt een schaamte of een geheim te dragen wat niemand mag weten. En je voelt je daarin alleen. Alles zit op slot. Of er is heel veel verlies en je denkt, ja, iedereen heeft het goed, maar ik niet. Het voelt als een bodemloze put. Misschien dat je veel verantwoordelijkheid hebt, hard moet werken en weinig tijd hebt voor verbinding. Er kunnen ook lichamelijke symptomen zijn. Pijn of weinig eetlust, vaak ziek zijn, slecht slapen, verwaarlozing van jezelf en je omgeving, depressief voelen, angstig zijn. Nou ja, nu zou ik graag inderdaad dat de muziek straks aanstaat en dan kunnen jullie de pennen en de briefjes pakken. En dan krijg je gewoon een mooi moment om in stilte na te denken van, hey, wanneer was ik voor het laatst eenzaam? Of wanneer was ik voor het eerst eenzaam? En hoe neem ik dat mee in mijn leven in?
Yeah. Nou, we in die herinnering zijn waar je eenzaam was, is het goed om je af te vragen, waar was God? Jezus, waar was u? Daar hebben we in het pastoraat een vorm voor om met elkaar dieper te bidden met God. En dat noemen we de sozo. En daar wil ik nu even een stukje uitknippen wat op deze herinnering in zou kunnen gaan. Dus we mogen in die, dat gevoel van eenzaamheid aan God vragen van, waar was u op dat moment? Kunt u me dat laten zien? En dat kan zijn in de vorm van een beeld of van een woord of van een indruk of misschien een bijbeltekst of een lied of een psalm of iets dergelijks wat God ons te binnen wil brengen. En dan is het goed om dat straks ook op te schrijven. Maar misschien heb je moeite met dit soort indrukken ontvangen van God. Dan kan het zijn dat er misschien in deze situatie een stukje van verdriet je in de weg zit. Of dat je iemand moet vergeven die er niet was, op wie je gerekend had. En vraag aan God, vraag aan Jezus, wie mag ik vergeven in deze situatie? En als hij daar een naam in geeft, spreek dan uit in stilte naar deze persoon. Dat je die vergeeft, dat je daar afstand van neemt en dat je het oordeel daarover aan God laat. En als je dan daarna opnieuw aan Jezus vraagt, aan God, van, wilt u mij laten zien waar u was? Wellicht krijg je dan wel een antwoord. Laten we daar nu even een moment van stilte voor nemen. En schrijf dat straks ook op, zodat je dat kunt bewaren en dit moment voor jou deze herinnering geeft.
Be my everything, be my Zegen van Patrick, een Engelse evangelist die Ierland in is getrokken en alles op zijn kop heeft gezet, kun je wel zeggen. En ik zou je willen vragen om dat te ontvangen. Misschien wil je je ogen dicht doen, je handen open houden. Ik ga dat over jullie uitspreken. Het is de Nederlandse vertaling. De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zij in u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer zij om u heen, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u, om u te zegenen. Zo zegene u de Almachtige God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.
Dank je wel. En daarmee sluiten wij deze dienst ook af. Misschien zijn er onder jullie mensen die zeggen, ik zou het fijn vinden om nog door te praten met iemand of gebed te ontvangen naar aanleiding van wat je hebt opgeschreven, waar je over na hebt gedacht. Misschien kunnen de mensen van het pastorale team even naar voren komen. Want zij hebben gezegd, ze zijn beschikbaar om te bidden met wie dat wil. Maar dan weten jullie bij wie je terecht kunt. En dan is het fijn als jullie zo aan de kant, ik denk aan die kant, zo dadelijk gaan staan. Dus mensen, als je nog door wilt praten of gebed wilt, dan kun je bij deze mensen terecht. En als er meer nodig is, dan zullen andere mensen ook helpen met bidden. Dus, en dan zingen wij nog een paar liederen. Maar ik wilde ook Dorien nog even vragen. Die heeft hier zo al die tijd stilletjes gestaan. Misschien kun je even heel kort toelichten wat jij op je hart had om te schilderen. Ik zet even deze microfoon aan.
Ja, dankjewel. Ja, toen ik in de voorbereiding bezig was voor deze dienst, moest ik eigenlijk aan een krokus denken. Een krokus is een van de eerste bloemen die bloeit in het voorjaar. Dus het is ook een begin van nieuw leven. Maar ik had ook echt het idee dat die bol onder de grond mocht schilderen. En juist ook een stuk boven de grond. Want het beeldt eigenlijk twee dingen uit. Aan de ene kant is het die bol onder de grond is onze tijd met God. Onze binnenkamer waar niemand bij is. Maar waar wij alleen met God zijn. En daar zit die energie in om weer te groeien en zichtbaar te zijn. En ik voel ook echt de uitnodiging van God. Ja, dat er een seizoen begint waarin we zichtbaar zijn mogen met hem. Dat we hem mogen laten zien in onze omgeving. Zoals deze krokus een van de eerste bloeiers. En ik had echt het idee dat dat voor jullie was. Dat jullie een van de eerste bloeiers zijn. Oh. Nog een kleine toevoeging. Ik was van plan om één krokus te schilderen. Maar ik ben aan een tweede begonnen. En dat had eigenlijk te maken met deze dienst. Dat ik dacht, ook al ben je eenzaam. Er zijn altijd meer mensen om je heen die door hetzelfde heen gaan. En dat geldt ook voor dit proces.
Prachtig, dankjewel. Nou, de zegen hebben we al meegekregen. Prachtige zegen. Dus wees gezegend. Schroom niet om nog door te praten en gebed te vragen. En voor degenen die voldoende hebben gehad, zeg maar, die vol zitten, wees uitgenodigd om een kopje koffie of thee te gaan drinken en nog wat na te praten. Er is vandaag ook weer Meet and Eat. Dat doen wij in de gemeente één keer in de maand. Dan neemt iedereen wat eten mee en dat delen we met elkaar. Voel je welkom om te blijven, ook als je er niet op gerekend had, want er is altijd meer dan voldoende. Dus wees ook daar welkom. Een hele goede week gewenst. En als je nog een idee, een gedachte had bij het opdragen van de kinderen en je wil iets in de boekjes schrijven, ga dan even naar de ouders toe. Een gezegende week.
Mijn vader.
vast is mijn medicijn. Waar ik schuil als ik vlucht voor de eenzaamheid. Het is waar ik gekend ben, waar ik bemind word, waar ik een kind blijf, de knieën van God. Ik laat u zien waar het fijn doet. Bekijk hier Christmas.